Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest. FBTO.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Ik denk toch wel dat dit toch de uitgelezen kans is om Union de echte club van de stad te maken. Welkom. Bij de FC Afkikken Daily van donderdag 19 mei. Het is vandaag een hele mooie dag, want Justin Bijlo traint weer mee bij Feyenoord. Zo, hij zit bij de basiself op de training in Lagos. En daar gaan we het vandaag niet uitgebreid over hebben. Maar er is wel genoeg voetbal geweest gisteravond. Vandaag staat er genoeg op programma. En dat gaan we bespreken met Wouter Boerkamp en Marten Haven.
Jawel. Gefeliciteerd, Broesie.
Met?
De trouwdag van je ouders.
Ja, ook oh, dat nog.
Ja, prachtig.
Nee, het is echt in allerlei opzichten is het echt een fantastische dag. Mijn ouders zijn heel veel jaar geleden getrouwd op 19 mei.
Mooi.
Dat is echt, mijn vader die heeft het nog steeds over, die vond het zo leuk.
Oh, nice. En toch zijn we een beetje stemmig gekleed, alle drie in het zwart.
Ja, maar het is gewoon een beetje mijn ziel.
Ja. Nou, dat zou ik graag ontkennen, maar dat lukt niet.
Nee, laten we het maar snel over het voetbal van gisteravond gaan hebben. Hoewel, misschien hebben we daarvoor zwart aan, want die finale, de Europa League finale, het hield niet over hoor.
Uitzitten.
We hadden er hele hoge verwachtingen van. Maar dat was vooral gebaseerd op de supporters op het stadion, op de sfeer in het stadion die er wel was. Alleen
zeker.
Op het veld was het was echt niet best.
Zoals gisteren voorspeld, Woutroe, Ramsey beslist de finale.
Ja, wat had je ook weer gezegd? Dat hij de winnende zou maken voor
Rangers? Rangers. Ja man, mijn hart brak echt toen hij die penalty miste. Ik vond hem ook niet sterk ingeschoten. Er was wat discussie over bij ESPN. Maar zo enigszins in de hoek tegen de benen van Trap aan. En ja, super zonde man, want ik vind het echt een prachtige voetballer. Heeft 3 pagina's aan blessures op transfermarkt. Ja, bizar veel. Natuurlijk die horror tackle van Shawcross. Dus ik had hem zoveel meer gegund. Maar helaas voor hem en voor Van Bronckhorst en voor Rangers werd het dat niet.
Ja, het was echt niet een sprookje voor hem geweest als hij de penalty had gemaakt. Maar dit is wel super lullig. Het was een sprookje geweest als McGregor de beslissende penalty had gepakt. Want die speelde waarschijnlijk gewoon de laatste wedstrijd in zijn carrière. Ja. Hij zat ook elke keer zat hij er goed bij. Wat super lullig is, maar hij pakte er geen één. Ja, die ballen waren echt fantastisch binnengeschoten. Het was een van de beste penalty series qua schieten, denk ik, die ik gezien heb.
Ja, zeker.
Weet je waar me dan enorm aan stoor? Dat je een samenvatting hebt van 6 minuten van ESPN op YouTube. En dat ze dan beginnen bij de pingel van Ramsey die misgaat. Die hele wedstrijd gebeurt bijna niks. Laat dan gewoon even heel snel al die penalties zien in een samenvatting. Is een grote frustratie.
Gewoon heel de wedstrijd kijken.
Ja, oké. Maar als je dan een samenvatting hebt, doe dan wel al die pingels erin.
Ja, ik moet wel zeggen, qua wedstrijdmomenten, er zaten natuurlijk wel een paar wedstrijdmomenten in die je echt wel moest laten zien. Nou ja, sowieso de goals.
Gaan we nou praten over hoe de samenvatting van de ESPN eruit zag?
Nee, ik wilde een bruggetje maken naar de goals. Maar ja, die waren eigenlijk ook niet heel erg het terugkijken waar. Dus hadden ze misschien wel uit kunnen laten. Ja, die eerste is gewoon echt een
hele rare goal.
Ja, lange bal, uitglijder en een goal. En die tweede, ja, ik snap niet zo goed wat Goldson daar doet. Want ja, het is heel raar om die voorzet voor je langs te laten lopen, terwijl je in principe de mogelijkheid hebt om gewoon een corner weg te geven. Dus ja, 2 hele gekke goals die wel een beetje pasten bij deze wedstrijd.
Ja, het was echt heel zenuwachtig en beide teams wisten ook niet zo goed precies wat ze wilden. Ik denk wel Frankfurt het betere van het spel.
Ja, Rangers denk ik ook wel bewust hoor, om gewoon tegenstander op te vangen en hopen dat je uit een toevalligheid zeg maar kan scoren. En ja, Frankfurt wel meer spelaandeel, maar ook niet echt fantastisch. Dus.
Nee, ja, eigenlijk tot de 16 was, vond ik het eigenlijk best wel oké. Ze kwamen daar echt heel vaak, ik denk Knauf, absoluut de hoofdrol met hoe vaak hij niet op de rand van de 16 is gekomen vanaf de rechterkant. Elke keer geen goede voortzetting. En dat was een beetje voor mij wel het verhaal van deze wedstrijd. En je voelde het wel een beetje aankomen dat het naar pingels ging uiteindelijk. Want ja, er moest iemand op die manier winnen, want ze gingen het kwalitatief op het veld niet laten zien.
Hebben jullie één moment het gevoel gehad dat Rangers deze wedstrijd zou winnen?
Nee, eigenlijk niet. En ik had het al helemaal niet toen vlak voor tijd. Ik meen dat het, wie was het? Davis? Die gigantische kans miste.
Ja, allebei eerst Ryan Kent.
Eerst Ryan Kent en toen Davis.
Ja.
Ja, man. En toen, fantastische redding van Trapp natuurlijk. Al had hij mogelijk die voorzet wel
zo, dat was raar.
Moeten onderscheppen. En toen zag ik een tweet van een oud-speler van Frankfurt. Ik meen dat die Fjolkroft heet of zo. Een Noorse gast. En die tweette, Trapp had de Titanic kunnen redden. Nou ja, dat vind ik prachtig. Want wat een redding was dat.
Oh,
echt bizar, toch?
Ja, die redding met zijn voet was fantastisch. Alleen wat hij daarvoor deed, zag er zo raar uit.
Ja, maar die bal komt best ver. Die komt op de 5. En hij wordt van redelijk dichtbij...
Maar hij trok zijn handen een soort weer in.
Ja, ja, maar het werd ook van richting veranderd. Hè?
Ja, daarom. Maar het zag er heel raar uit. Dat hij er heel makkelijk bij kon. En dat hij hem een soort liet lopen. En,
nou, ja, ik vond dat hij juist heel goed anticipeerde. Want als hij wel gaat en hij mist die bal, dan is hij kansloos.
Hij had hem niet kunnen missen bijna. Want nee, hij was echt heel dichtbij.
Nee, was niet.
Ja, of hij had volledig inderdaad overtuigend die bal moeten onderscheppen. Ja. En dat deed hij niet. En dan zat hij er een beetje tussenin. Alleen hij corrigeert het door als een malle terug te gaan en die bal alsnog te pakken. Ja.
Op magnifieke wijze.
Ja, nee, dat zeker, zeker. Ja. Dus blijf toch kritisch, merk ik.
Ja, ik vond hem meerdere keren die wedstrijd, vond ik hem er niet heel goed uitzien. En uiteraard draait om die redding uiteindelijk. Want daarmee pakt hij in ieder geval... Dat was de verlenging al, hè?
Pakt ja, dat was een minuut voor tijd.
Ja, was Kamar Roof die in de diepte werd gestuurd. Ja, nee, zeker. Ja, ik heb niet zoveel met Ramsey. Dus ik dacht, nou ja, als iemand er moet missen, dan vind ik het prima. Hij is zo'n typische speler die er gewoon niet uit heeft gehaald wat erin zit. Met die blessures is er heel vaak weer gerefereerd van... bij Juventus wordt er niet goed voor me gezorgd. Bij de nationale ploeg van Wales speelt hij dan. En een paar dagen later bij Juve kan er weer niet gespeeld worden... Ik vind dat toch...
Maar jij denkt dat hij dus gewoon niet wil spelen of zo?
Het is toch elke keer wel heel gek dat je een heel jaar geblesseerd bent bij Juve... en dat dan bij de nationale ploeg dat weekend dat het wel kan... en een paar dagen daarna dat dan weer niet kan.
Nou ja, hij heeft volgens mij bij Arsenal heeft hij dat ook gehad. Bizar wat dat nieuw is.
Zeker. Maar waarom? Dan is het toch wel heel toevallig dat elke keer bij Wales wel kan.
Nou ja, ik vind het eerder lijp dat je dan voor die paar potjes per jaar bij Wales... uit een soort chauvinisme, nationalisme.
Ja, dat vind ik schandalig naar de club die je contract
betaalt. Wel op kan laden, dat vind ik eerder mooi. Dat je dan een paar keer bereid bent dat te laten. Je dan over de schreef te gaan voor je land... vind ik eerder mooi dan dat ik het hem heel erg verwijt... dat als hij geblesseerd is, dat hij dan niet speelt. Want die lijst met blessures is echt bizar, hè?
Ja, zeker. Omdat hij dus blijkbaar elke keer dan voor Wales wel iets gaat doen... en de club die je salaris betaalt... Nee, ja, die dat... alles voor je doet, heel het jaar door, daar doe je geen reet voor.
Ja, maar ik geloof dus niet dat hij dan...
maar dan is het toch te toevallig, Mart. Dat kan toch bijna niet? Dat is toch hetzelfde met Bill?
Ja, kijk, met Bill is het echt gewoon dat hij er ook geen zin meer in heeft. Dat is volgens mij wel duidelijk. Maar dat is bij Ramsey denk ik niet, want daar zie je toch gewoon een hele lijst aan blessures.
Ja, precies. Maar
ik denk niet dat hij zo in elkaar zit dat hij zegt... want ik heb net nog even gegoogeld, wel het hiervoor over. Hij wordt geroemd om zijn professionalisme ook heel vaak. Dat hij dan zegt, nou, ik zou wel kunnen spelen, maar nooit.
Maar dan is het toch raar dat het bij Wales elke keer toevallig wel uitkomt. Dat hij dan wel kan spelen.
Ja, tenzij hij dus geblesseerd is, maar dan speelt met een blessure. Want dat heb je toch heel veel voetballers die dat
doen. En dat zou dan toch niet meer professioneel zijn?
Nee, ja, dat is misschien dan niet professioneel. Maar op zich, als je zoveel talent hebt en zoveel kwaliteit... dan vergeef ik hem dat wel, omdat ik echt ook heel veel van hem genoten heb.
Laten we het
3 fake-ups gewonnen met Arsenal.
De conclusie is in ieder geval dat je nooit een speler uit Wales moet halen... want je kan er niet op vertrouwen. En nee. De conclusie is trouwens ook dat Schotse clubs geen finales winnen. Want het is echt, elke keer gaat het op deze manier... of er nou Celtic is of Rangers. Ze komen altijd op hele bijzondere wijze komen ze in de finale terecht. Op het moment dat je in de finale zit te kijken, denk je echt van... A, hoe is dit in godsnaam mogelijk? En B, ze gaan hem nooit winnen. Ja. Terwijl, ja, als je kijkt zeg maar naar de puur de voetbalbeleving... had het zo fantastisch gevonden als Rangers hem had gewonnen. Maar ja,
op zich sowieso. Kijk, het is natuurlijk ook jammer, denk ik, voor... tenminste vind ik voor onze Nederlandse delegatie in Glasgow. Maar de beleving vanuit Rangers was heel mooi. Maar als ik zag, het stadion van Frankfurt was in Duitsland helemaal uitverkocht.
Ja.
Ik vond het verhaal van Mark van Rijswijk over... dat het witte shirt een beetje het verhaal is geworden van het Europa League seizoen, vond ik heel mooi. En dat alle fans dat dus ook doen. Dat ook een soort, samenkomst is. Ik denk dat de beleving sowieso heel erg mooi is.
Ze hebben een thuiswedstrijd gespeeld in Barcelona, wat ook echt fantastisch was.
Ja, dus ja, er zit wel heel veel mooie verhalen aan.
Ja, zeker.
Waar...
ja, niet van Nederland. Want dat was wel weer de verkeerde uitslag. Vorig jaar al met Villarreal en met Manchester United... dat eigenlijk United had moeten winnen. Had PSV volgens mij 1 voorronde mogen overslaan. En nu komen ze dan, ja, behalve als Monaco derde wordt in Frankrijk... krijgen ze nu dus geen geplaatste status bij de loting. En dat is weer niet echt gunstig. Het lijkt iets heel kleins. Alleen ja, vorig jaar moest je dan wel eerder aan het seizoen beginnen. Andere planning enzovoort. Ja, nu heb je waarschijnlijk gewoon een zwaardere tegenstander.
Er is een goede kans dat ze weer Benfica loten, toch, PSV?
Ja, zou ik wel...
Dat zou heel grappig zijn, toch?
Ja. Zou ik wel fantastisch vinden, ja.
En alle spelers die meeneemt.
Ja, denk je dat dat...
Dan hoop ik dat hij Sahavi meeneemt en dat Sahavi dan bij een stand in het voordeel van PSV die bal tegen de lat aan jankt en dat PSV dan alsnog de Champions League ingaat. Dat zou ik heel mooi vinden. Maar...
Laten we verder doortrekken naar Nederland, want voor de Europa League finale was er ook een hele bijzondere wedstrijd. Heracles tegen Excelsior, of eigenlijk Excelsior speelde op het Van Dongen en de Roos Stadion tegen Heracles. Ze speelden Heracles helemaal zoek.
Ja, ik heb... Ja. Sowieso complimenten voor Excelsior. Ik moet wel zeggen, ze hebben dit natuurlijk gedurende het seizoen hebben ze dit ook gedaan. Dus het komt niet helemaal uit de lucht vallen. Maar ze brengen het wel op het moment dat het moet. Maar ik heb nog nooit zo slecht Heracles gezien.
Wij hebben het gisteren over gehad, volgens mij ook, dat als Heracles gewoon gaat voetballen, dat ze toch wel van Excelsior moeten kunnen winnen. Maar het was echt, zo slecht heb ik ze het hele jaar nog niet gezien. En ik kan me het niet voorstellen, toch dat, ja... Hoe kun je zo door het ijs zakken als je toch het gevoel hebt dat het aan de trainer ligt? En als selectie lever je dan dit af? Dat staat toch helemaal nergens op? En dan heb je een trainer die eigenlijk geen trainer wil zijn?
Ja, want zei hij ook nog in gesprek met Audrey, zei hij dat eigenlijk ook nog. Hè? Audrey die Heracles vocht, die is geen, niet echt een geluksbrenger. Nee. Maar ze had een interview met hem, daarin zei hij ook van ja, dit zijn ook niet mijn dingen. Daarmee bedoelde hij die interviews. Nou, dat kan, ik bedoel, daar ligt voor mij niet zoveel waarde. Maar dat hij ook zei van ja, ik ben ook liever assistent. Maar dat is toch een hele rare gang van zaken. Dat
eerst gooi je hoofdtrainer eruit. Vervolgens komt er een man die geen trainer wil zijn. Als selectie lever je niet.
Het interview met Justin Hoogma na afloop was symbolisch, denk ik. Van, hij zei, hij wist eigenlijk niet waar het aan lag. Hij kon geen enkel probleem echt duiden. En dat snap ik ook wel. Want de intentie bij wie dan ook voordat je een wedstrijd ingaat is we gaan alles geven en we gaan winnen. Ja. Dat is altijd zo. Dat weet ik echt zeker. Daar twijfel ik echt bij niemand aan. Maar dat je dan vervolgens gewoon de vinger niet op de zere plek kan leggen, terwijl je weg wordt gespeeld door een wisselvallige ploeg dit seizoen in de KKD. Dat is ook niet goed hoor. Want moet toch kunnen zeggen van, oké, op dit gebied gaat het mis, op dit gebied gaat het mis en op dit gebied gaat het mis. Het was nu een beetje die tweet van Manchester United ooit onder David Moyes. Dat David Moyes na een persconferentie had gezegd, ja, we doen het verkeerd op aanvallend gebied, verdedigend gebied, op het gebied van passing en op het gebied van mandekking. Weet je wel, gewoon alle facetten van voetbal bijna. Ja, maar, dat was het nu ook.
Maar zou je dan bijvoorbeeld... Kijk, als je nu een assistenttrainer hebt die het gewoon echt niet wil. Weet je wel, waarom stel je dan niet gewoon voor die laatste vier wedstrijden een hoofdtrainer aan?
Nou ja, dat was wel... voor mijn gevoel is dat ook. Het is of je laat in mijn ogen een vakman zitten, ondanks dat misschien een deel van de groep er niet achter staat. Ja, inderdaad, Wormoed. Dat een deel van de groep er misschien niet achter staat, of dat het niet allemaal lekker loopt, of dat de energie er niet helemaal meer is. Alleen Wormoed heeft over het hele seizoen gewoon acceptabel voetbal gespeeld. En ik weet ook wel dat de laatste wedstrijd, de RKC was niet goed, Willem II was slecht en tegen Sparta was het ongelukkig, want daar hadden ze de eerste helft gewoon voor moeten staan. Geven ze heel slecht uit de handen. Alleen ze hebben meerdere keren in het seizoen een reeks gehad waarin ze bijvoorbeeld drie keer hebben verloren of dat het gewoon even niet goed ging. Maar dan kwamen ze altijd weer uit en altijd een redelijk spelniveau. Alleen dit sloeg echt helemaal nergens op. Dit kwam niet eens in de buurt. En ook nog met een hele aangepaste opstelling.
Ja, er zaten wat wijzigingen. Dat had hij ook al aangekondigd volgens mij van tevoren.
Nou ja, volgens mij was Verdiga niet helemaal fit dat hij niet de hele wedstrijd kon spelen. Maar ja, Rente zat ook op de bank. Nou, als ik kijk naar Bakboord, Sonneberg en Schoofs die in één keer in de achterhoede was gezet. Ja, het sloeg echt helemaal nergens op. En ik denk dat Hoogma ook niet weet wat hij heeft, wist wat hij zag.
Wat ik hoorde in de krochten van het Carl's Jeans Stadion is dat Fadiga en Rente op de vuist zijn gegaan naar Sparta. Dat is natuurlijk een gerucht.
Als ik Rente heb zien verdedigen, snap ik al dat Fadiga misschien heb gezegd van vriend.
Ja, andersom ook.
Nee, precies. Ja. Maar ik bedoel, dat zou dan een oorzaak kunnen zijn. Is natuurlijk speculeren. Maar oké, je besluit Worm moet eruit te gooien. Daar kun je het mee eens zijn of niet. Weet je wel, maar dat is gebeurd. Maar daarna moet je gewoon toch een nieuwe beslissing nemen. En ja, als die beslissing dan is om te zeggen, hey, ja, jij wil het niet, maar ga jij het maar doen. Vier cruciale wedstrijden gewoon voor de club. Mm. En dus, stel fucking Jan van Sta dan nog aan. Weet je? Dat is in ieder geval nog beter dan een man die het niet wil doen.
Ja. Ja, en dat is natuurlijk de eerste keer dat hij heeft gezegd van dat hij het niet wil doen, is natuurlijk al na de wedstrijd geweest. Toch? Even, het kan nee. Dus...
Die kon niet gisteren. Hij heeft voor die wedstrijd toch gezegd dat hij liever assistenttrainer is dan hoofdtrainer.
Ja.
Die komschot.
Oké.
Ja. Nee,
ik dacht dat dat na de wedstrijd voor het eerst was. Dan zou je nog kunnen zeggen van dat je in het begin denkt van, ah, misschien kan ik het toch wel. Ik bedoel,
ik neem aan dat het intern inderdaad ook wel bekend is dat Kolmschot eigenlijk deze rol niet ambieert.
Dan alleen is niet te begrijpen.
Nee, ja, maar dat is wel een verschil met hoe je het dan daadwerkelijk invult. En ook hoe je overkomt in de media. Welke uitspraken je doet over Wormoed. Welke uitspraken je doet over die wedstrijd. Want ik had ook totaal het idee dat hij me niet besefte wat er nou precies gebeurd was. Want hij zei, nou, als het nou bij 2-0 was gebleven, dan... Ja. Ja, dan denk ik nog wel een goede kans gehad. Dat ik dacht, ja, waar heb je nou 90 minuten aan zitten kijken dan?
Het zijn de play-offs. Het is nog helemaal niet gespeeld. Zij kunnen thuis dit nog wel omdraaien. Dat denk ik echt. Maar ik snap niet waarom je niet gewoon echt, ja, gewoon een totale koerswijziging doorgaat.
Omdraaien thuis.
Ja, jij sluit 100% uit dat zij niet 4-0 van Excelsior winnen.
Ja.
Ik sluit het uit dat ze met
4-0. Je kan toch niet in één keer vanuit deze situatie weer acceptabel voetbal gaan spelen? Wat je hebt een heel seizoen gewerkt onder een bepaalde trainer met een bepaald speelplan. Vervolgens gaat Komschot dat in één wedstrijd omgooien. Wat denk je dat ze nou in één keer zondag wel een acceptabele spelniveau hebben met een goede formatie?
Nee, lang niet. Maar ik sluit het ook niet uit. Als jij na 5 minuten 1-0 maakt. Die gasten kunnen allemaal beter voetballen dan die spelers van Excelsior. Bijna allemaal. En die gaan er door een vroeg doelpunt in geloven. Dan, ik bedoel, de kans is 95, 96, 97, 98% dat je gedegradeerd bent. Maar niet 100%.
Ik denk ook al...
Jullie hebben toegezien, hoe heet ons groot vriend? Pepijn Leinders. Bij NEC. Die gingen er ook kansloos af thuis tegen Emmen. Hmm. En toen hadden ze thuis, leverden die Leinders echt een topprestatie. Hadden ze misschien 7 doelpunten of 8 doelpunten moeten maken tegen Emmen. Lukte niet. Emmen ging uiteindelijk ging door.
Maar dat was een trainer die daar gewoon... Leinders zat daar gewoon het hele seizoen, hè?
Die is later ingestapt.
In ieder geval, die hadden al over een langere periode een bepaalde speelwijze erin ingebracht.
Die voor geen meter werkte.
Ik denk dat ook als Heracles vroeg 1-0 maakt, dat er nog steeds onvoldoende geloof in die selectie zit en onvoldoende lijn in dat spel om het om te draaien. Ik geloof er echt helemaal niks van.
Ik denk dat er gekkere dingen gebeurd zijn.
Zullen we nog even over Excelsior hebben? Want
ja, dat is logisch. Lullig, hè?
Nee, maar het is logisch, want Heracles is het verhaal. Ik bedoel, tot een paar wedstrijden geleden stonden ze op een keurige plek. Vorige week dinsdag, hebben we het nog gehad over dat zij nog meededen om Europees voetbal, bij wijze van spreken. Dus dat is het verhaal. Maar Excelsior verdient ook wel even de compliment, hoor. Want als je ziet wat daar op de mat werd gelegd, dat was ook gewoon prima.
Ja, absoluut. Ja.
Ze laten Heracles nog echt in leven, zelfs met 3-0.
Ja, wat die Oyakubi zei toch, het is balen dat het maar 3-0 geworden is. Ik vind dat ook trouwens, die gozer komt super goed over eerder met,
zeker, man.
Met die situatie in Overvecht toen en nu dit. Echt een leider.
Sowieso, ja. En de beste tukker op het veld was Mats Wiever.
Die speelde sowieso fantastisch.
Ja, ja, die is geboren, die is best wel dicht bij Almelo geboren. En die is uiteindelijk bij Excelsior terechtgekomen. En daar heeft hij wel echt enorme stappen gezet. En ik begreep ook volgens mij dat hij voor een transfer staat. Zelfs naar het buitenland.
Je zou zeggen, zeg maar een jaar of twee geleden, zou je zeggen, nou, leuk speler voor Heracles of zo.
Ja. Maar ja, het is nu al te laat.
Hij
ja.
komt uit die gedeelde jeugd ook, toch? Van
ja, dat ja, is ja, ja.
Ja, precies. Maar ja, het is wel ook lastig natuurlijk voor Heracles. Met Twente heeft in principe pole position daar natuurlijk om voor die spelers.
Ja, nee.
Nee, maar meer van over Excelsior. Van hij speelde fantastisch. Dallinga, mes scherp.
Ja.
Als er kan. Ik geniet altijd wel van hem, hoor. Was wel even ja, schrikken die blessure.
Klein spelertje.
Ja.
Dacht je even van, wat
is er nog wel met applaus ook. Zijn eigen. Klapte nog even naar het publiek terwijl hij op de brancard lag.
Ja, wel echt een mooie speler, vind ik.
Het stomme is ook dat er altijd één speler ongeveer wordt vergeten. Niemeyer.
Reuzen.
Ja, die ook van Heracles komt trouwens. Ja. Maar ja, die is zo belangrijk ook in die combinatie met Dallinga. Dat die ook echt ook wel een heel groot deel van de credits verdient bij Excelsior.
Het zit echt goed in elkaar. Dat heeft die Marinus Dijkhuizen goed gedaan. En ik zag zijn interview achteraf. Dat is het mooie aan voetbal natuurlijk. Dat hij wilde waken voor het Barcelona-Paris Saint-Germain scenario.
Zo.
Dat is mooi, ja, dat is natuurlijk, hè, dat lijkt het op. Dus wat dat betreft zitten Marinus en ik op één lijn. Maar dat hij ooit met zijn buurman naar Barcelona geweest is. En dat
ook
hij,
met zijn buurvrouw, maar daar mocht we verder niks over
vertellen. Misschien mocht hij ook mee. En dat hij vlak voor tijd naar huis gegaan is. Nou ja, goed, dat vond ik mooi.
Ja, mooi. Zeker weten. Nog meer play-offs. En dat gaat om Europees voetbal. Laten we beginnen bij AZ tegen Heerenveen.
Stom
een wedstrijdje.
Heb je daar zin in?
Ja, ik heb daar wel zin in.
Ik wil eigenlijk hetzelfde zeggen, denk ik, als Mart. Want ik denk dat dit pas gaat leven op het moment dat het echt begonnen is. Want ik heb hier eigenlijk niet heel erg naar uitgekeken. Wel naar die degradatie play-offs. Ja, gelukkig zitten er wel echt een aantal elementen in die heel leuk zijn om naar te kijken. Zeker in dit geval met Utrecht en Vitesse tegenover elkaar, waar best wel veel strijd ook was. Helaas ook in het stadion, maar dat gaat wel een heet potje worden. En Heerenveen AZ, Heerenveen in de flow en AZ.
Ze zijn wel voor allebei heel anders geëindigd, de competitie. Ja. Ik bedoel, dat heeft sowieso denk ik invloed, toch? Dat hebben we bij Heracles zien.
Geloof jij dat de nummer 8 Heerenveen ook de favoriet is, omdat hij dus de meeste punten gehaald heeft aan het eind?
Ik vind dat moeilijk. In mijn ogen is AZ gewoon de favoriet, omdat die gewoon het beste team hebben, vind ik. Maar het is wel zo van, ik heb wel altijd het idee van in de playoffs wordt alles wel weer wat meer gelijk getrokken of zo, weet je wel. Gewoon kijk, in België doen ze letterlijk de punten door midden hakken. Ik heb wel het gevoel van, oké, hier zijn gewoon weer vier teams die op nul beginnen.
Het is de vorm van de dag.
Het is vorm van de dag. En dat is natuurlijk ook zo, want het wordt in anderhalve week beslist.
Ja, nee, zeker. Ja, ik moet zeggen, ik was het eigenlijk helemaal vergeten. Ik las het in het draaiboek en dacht, oh ja, die playoffs zijn er ook nog. En toen zag ik een tweetje van Michel Abink, die stelde voor om het af te schaffen. En ja, ik zou daar helemaal niet zo'n tegenstander van zijn.
Nou, weet je wat ik dan wel heb van, het wordt dan een heel groot gedeelte van de competitie is dan echt pokken saai, hè? Zeg maar plek, wat is het? Plek 7 of plek 6 tot...
Ja, dan speel je vanaf de 14. 8e plek, speel je eigenlijk nergens meer voor tot de plek
13. Nee, en na 20 wedstrijden, na 24 wedstrijden en je staat 8e, dan weet je van...
Ja, dat is zeg maar, als je zo redeneert, dan denk je het gaat nergens meer op.
Ja, dan aan de andere kant, naar boven
het. Kijk je naar Engeland, naar Spanje en zo, daar hebben ze het allemaal niet. En ik hoor volgens mij nooit Alan Shearer zeggen, match of the day. Hey, weet je wat wij moeten doen? Play-offs voor Europees voetbal.
Nee, ik ben er niet mee eens.
Want het is verantwoordelijk voor maken, denk ik.
Oké, maar ik hoor nooit iemand in Engeland klagen dat je niet als nummer 9 nog een play-off speelt voor de Conference League ticket.
Volgens mij heb je toch nu 5 plekken in Europa. Dus als de bovenste 5 dan echt losstaan, ook afhankelijk van de bekerfinale, dan is het inderdaad voor, in principe voor 6 tot en met, laten we zeggen 12, 13, 14, is er dan niks meer aan. Dus ik vind het juist een heel groot voordeel dat het wel op deze manier wordt gedaan. Ja, en het is dan in dit geval lullig voor AZ. Alleen ja, die hebben het er ook zelf naar gemaakt dat ze uiteindelijk in die play-offs terecht zijn gekomen.
Maar je hebt toch gezien hoe het leefde bij Heerenveen, Go Ahead, Groningen. Daar leeft het toch ook voor die plek 8, dat leeft het toch ook helemaal niet?
Nou ja, die hebben een hele slechte reeks gehad. Maar
dat
bij
Heerenveen
uiteindelijk wel.
Ja, oké. Heerenveen heeft dan wat dat als enige ervoor. Maar Groningen, NEC stonden allemaal echt zo dichtbij. Die hadden het voor het grijpen. En die hebben er allemaal geen meter harder voor gelopen. Ik bedoel, het is het ergste.
Ja.
Het is inderdaad niet van, als je kijkt wat, en dat is natuurlijk ook logisch, want Twente pakt gewoon echt een prijs met dat ze sowieso Europa ingaan. Hier was helemaal niet de vreugde eigenlijk van, hey, we doen nog mee.
Nee.
Dus misschien, dat
ja, dat is wel zo. Op het moment dat je op de laatste speeldag Europees voetbal binnenhaalt, dus je hebt volgens mij ook wel eens een scenario gehad met NEC dat die in de blessuretijd scoorde via Siemer en dat ze toen meteen Europa ingingen. De ontlading is natuurlijk 10 keer groter, zeg maar, dan dat je een ticket voor de playoffs pakt. Dat ben ik wel met je eens.
Ja, precies. Maar die ontlading, die krijg je nu natuurlijk na die playoff.
Volgende week zondag.
Ja.
Maar ja, ik... Nou, goed.
Ja, je zit er niet echt...
Nee, ja, het is niet zo mijn ding. Maar ja, het steekt ook zo schraal af tegen de enorme spanning die de playoffs voor de Eredivisie hebben.
Ja.
Maar ja, goed.
Uiteindelijk, als die wedstrijden eenmaal beginnen en je krijgt zeker die tweede wedstrijd waarin er een ontknoping kan zijn, dan krijg je sowieso wel weer mooie verhalen. Dat heb je de laatste jaren ook wel gehad.
Utrecht AZ toen.
Nou ja, Utrecht ook tegen Heerenveen. Kan me nog een hele mooie wedstrijd herinneren.
ADO Groningen.
Ja, ADO Groningen. Dus uiteindelijk gaat het wel mooi worden. Ik vind alleen niet dat Heerenveen favoriet is voor de playoffs.
Nee, Tobias ook niet, hè? Die maakt zichzelf even een klein beetje de underdog.
Nou ja,
AZ, fantastisch team.
Fantastisch team. Fantastic game. Ja. Ik denk dat hij inderdaad AZ wat te groot maakt. En dat, ja... AZ zich eigenlijk moet schamen als ze door Heerenveen uitgeschakeld worden.
Ja, ik zeg niet dat Heerenveen pers favoriet zijn, maar die zitten natuurlijk wel in de beste flow. Maar jij denkt dat Utrecht hem wint?
Ja. Ja, ik denk dat...
Utrecht speelt tegen Vitesse.
Ja.
Dat is wel zo vaak in de playoffs geweest. Ik denk dat ik in mijn leven 12 keer bij Utrecht Vitesse voor de playoffs geweest ben.
Maar eigenlijk kunnen we die gewoon voor het seizoen opschrijven. Ja. Dat die in ieder geval gespeeld wordt. Dit is denk ik wel de meest gelijkwaardige wedstrijd. En ja, ik vind bij Utrecht alleen heel erg de vraag van hoe gaan ze spelen en gaat Kruis nu alweer wat aanpassen. Want ze hadden het laatste wedstrijd een beetje met soort Gustafsson als valse spits en dat Doefikas dan een beetje vanaf rechts kwam. Ja, het is een paar keer goed uitgepakt en de laatste wedstrijd sloeg het weg. Hij is nergens op.
Ja, dus. Hij zei het wel, hè, van er zitten wel wat wijzigingen aan te komen, zei hij op persmoment.
Ja.
Ik weet niet waar ik vind het dan moeilijk om te kijken waar hij op doelt. Hij mist natuurlijk sowieso wel wat spelers die eigenlijk de laatste tijd ook al met de Keizer en Ramselaar. Santiago is eigenlijk altijd een twijfelgeval.
Ja, maar ja, goed, dat was eigenlijk de laatste wedstrijd ook al zo. Dus wat dat betreft, ja, ik denk dat het hem gewoon tegen Willem II dat het hem enorm tegenval is. En dat Dat hij eigenlijk hetzelfde...
Dat hij van overheen wel goed vond.
Ja. Nee, maar dat hij hetzelfde eigenlijk gaat doen als haken. Van, oh, ik heb heel veel tot mijn beschikking, dus ik ga toch maar weer wat wijzigen. Dus ik vrees, wat dat betreft vrees ik daar wel een beetje voor.
En op de tribune, jullie concludeerden net dat je dan nog ergens voor speelt. Denken jullie dat Galgenwaard en Gelredome uitverkocht zijn? Ja, Gelredome is misschien wat ambitieus. Maar...
Ja,
nee. Galgenwaard?
Ja, sowieso mag kan het uitvak volgens mij niet vol zitten. Vanwege natuurlijk bij allebei de wedstrijden was er gezeik. Ja.
Mogen 500 supporters mee volgens mij maximaal nu. Ja. Dus dat is, ja, dat is sowieso een minpunt.
Het ijspubliek vraag me ook af, ja.
Ik denk dat dit de eerste ronde inderdaad dat het niet echt wat dat betreft spektakel is. Dus dat het op basis van die wedstrijden dat het echt moet gaan leven.
Ja. Ik denk het ook niet.
Het is, er is weinig enthousiasme, merk ik.
Wie zien we als favoriet bij deze twee?
Utrecht? Ik vind het zo... wat je zei, van deze is gewoon echt super gelijkwaardig, denk ik. Ik vind, als ik naar deze, naar de spelers kijk, denk dat, dat je met Openda één absolute uitschieter hebt qua iemand die het volledig in zijn eentje kan beslissen. Bij Utrecht heb je dat met Quinten Timber, denk ik, die de meeste individuele kwaliteit heeft. Dan denk ik dat Openda toch iets meer nog kan uitrichten, zeg maar, puur in scorend vermogen. Dus ik zeg Utrecht, maar...
Ik hoop op Circa Schubert.
Oh ja, dat hebben we ook nog. Ja,
dat is ook, daar zijn we nog niet vanaf.
Je hebt Schubert, je hebt volgens mij is Rasmus er niet bij. Nou, Witek is er sowieso niet bij.
Nou, Uwe Slegel ziet er ook niet echt fantastisch uit, toch?
Nee,
keept ook niet goed.
Vind ik dan wel een stabielere keeper dan de Schubert.
Ja, maar Wout, als jij gaat keepen, ben je ook nog stabieler. Ja?
Okay,
nou, ik denk wel qua karakter. Een soort Martial.
Een linkerbeen.
Gaat goed komen. Nee, ja, ik denk dat Vitesse verdedigend vanavond ook niet heel erg stabiel is. Dus dat we in ieder geval wat goals gaan krijgen van beide kanten. Dus de eerste wedstrijdje houden we het gewoon nog spannend doen in 2-2.
0-0.
Ja, ik denk 1-1. Dus het wordt sowieso gelijkspel. Dat is echt gratis geld als je daarop inzet. Gaan jullie ook kijken naar de degradatiekraker in Duitsland?
Ik heb daar meer zin in.
Ja, dat is ja. Ik snap het wel. Het is natuurlijk wel de eerste van de twee play-off duels. Hertha BSC tegen HSV. Wel echt qua clubs fantastisch affiche natuurlijk. Maar ook hierbij geldt natuurlijk wel van ja, dit is de eerste. En bij die tweede wordt het natuurlijk echt spannend. Dan komt de druk er echt op.
Ja, maar hier zitten zoveel mooie verhalen omheen dat het eigenlijk vanaf minuut 1 al leuk is. Alles wat er is gebeurd bij Hertha is echt niet normaal hoe zij in die play-offs terecht zijn gekomen. Nog erger eigenlijk dan Heracles. Volgens mij hebben zij 1 punt gehaald uit de laatste 3 duels. Waarbij ze de 2 na laatste wedstrijd in de blessuretijd uit de handen hebben gegeven. De 1 na laatste wedstrijd ook in de slotfase. En de laatste wedstrijd in de slotfase.
Tegen
en dan ook, ja, dan ook nog dat Stuttgart in de blessuretijd scoorde. Waardoor Stuttgart op hetzelfde puntaantal kwam.
En daarvoor een punt pakte tegen Bayern omdat hij op vakantie was.
Ja, precies. Dus ja. Het is echt een bizarre samenloop van omstandigheden. Dan is het ook nog Felix Magath. Wat in principe natuurlijk gewoon een HSV-legende is. Die nu even aan het roer staat bij Hertha BSC. Ja, en het BC, hoeveel geld daarin gepompt is, wat er allemaal mis is gegaan en wat er bij HSV allemaal mis is gegaan de laatste jaren is ook fantastisch. Dus ja, dit is wel echt een clash, man.
Ja, man. En ik ben verliefd op de stad Berlijn. Ik vind Hamburg ook een fantastische stad. Maar ik denk toch wel dat Union Berlin zo'n veel vettere voetbalclub is dan Berlijn. Dat dit toch de uitgelezen kans is om Union de echte club van de stad te maken. En dat zij Hertha met die anonimiteit en al dat geld gewoon lekker...
Ja,
het project is natuurlijk wel echt goed mislukt. Hè? Als je kijkt, wie stapte toen, die Windhorst stapte toen in. Er is volgens mij meer dan 300 miljoen euro tegenaan geknald. Ja. Ja, dan blijft het natuurlijk wel pijnlijk om zo'n ploeg dan zo af te zien zakken. En tuurlijk is het heel veel pech, maar dat is natuurlijk ook wel iets wat structureel mis zit. Hè? Want de laatste jaren hebben we het er elke keer over gehad van... wanneer gaan ze nou doorpakken en met welke spelers kan dat... Eigenlijk is het nooit gelukt.
Maar er worden al 30 jaar in alle sportbladen verhalen geschreven als de hoofdstad van Duitsland. Hoe is het nou mogelijk om daar geen structurele topclub kwijt te kunnen? Duitse baan zat er heel lang achter, weet je wel. Nou ja, goed. Het is gewoon niet echt een voetbalclub, toch? Nou ja, het is wel een voetbalclub, maar een beetje een anonieme voetbalclub.
Ja, maar dat in principe heb je in Duitsland wel gezien dat als je goed beleid voert, dat maakt helemaal niet uit wat voor club je hebt. Of nou Leipzig is of Hoffenheim. Ja. Uiteindelijk kun je er wel wat van maken. Alleen dan moet je wel de juiste beslissingen nemen en... Ja, volgens mij heeft hij de 375 miljoen inderdaad ingestopt. Hij was uiteindelijk niet heel blij met wat er met die investeringen gedaan is.
Nee?
Nee. Maar ze hebben ook echt heel veel spelers gehaald met een heel hoog moe gehaald, zeg maar. Dat allemaal spelers, ze hebben toen bijvoorbeeld die Piontek hebben ze gehaald. Waarvan je eigenlijk al weet van, nou ja, goed, die is bij Milaan is die mislukt. Als je daar dan je aanvalsleider van maakt. Als je spelers haalt die... voor Hertha niet zijn extra's brengen, maar ook die niet de volgende stap kunnen zetten.
Nee.
En ja, ze hebben gewoon echt heel veel verschillende aankopen gedaan. En ze hebben ook nog, als ze bijvoorbeeld een Zeefuik halen, er staat nu nog steeds die 35-jarige respect, die Pekerik staat er nog steeds in. Ja, als je daar de voorkeur aan blijft geven, dan ga je dus ook nooit groeien.
Ja, je krijgt een beetje wat Everton ook kreeg. Die zijn zo goed gaan betalen dat je alle middelmaat echt belachelijke salaris moet gaan geven. Ja,
dat zie je ook gewoon met een Jovetic, met een Kevin Prince Boateng. Weet je wel, gewoon allemaal spelers waarvan je weet van die hebben ooit een fase gehad waarin ze gewoon richting de Europese top gingen of Europese top waren. En dat het nu net niet meer is. En Ekkelenkamp is natuurlijk een heel ander soort speler wat ze hebben aangekocht. Ja. Maar ook waarvan je denkt van ja, talentvolle speler.
Maar je kan hem niet bij Hertha 30 wedstrijden laten spelen.
Precies.
Ja.
Nog niet in ieder geval.
Nee. En weten jullie nog de vorige keer dat Hertha degradeerde? Volgens mij een jaar of 10 geleden. Wie ze toen haalden? Welke Nederlander?
Spelen of trainen?
Speler?
Ja, niet. Ik denk dat Dick van Buurik toen net stopte.
Michael Aarts.
Wow.
Ja?
Dat wist ik niet, man.
Ja, en die zei toen, nou, ik dacht eigenlijk dat Berlijn een hele grauwe stad was, maar dat bleek best een mooie stad te zijn. Ja. Nou ja, dan ben je een hele groot. Ik hoop dat ze nu weer een Nederlandse keeper halen.
Nou, aan wie zat je dan te denken?
Drommel lijkt me vet.
Als ze degraderen?
Ja, en ook als erin blijft. Maar ik hoop dat HSV promoveert.
HSV is natuurlijk nogal leuk. Ludovic Reis op middenveld doet het goed.
Ludo.
Ja, ook wel een beetje een andere rol zeg maar dan wat hij in Jong Oranje heeft. Waar die echte verdedigende middenvelder is. Hij heeft nu ook wel een aantal goals meegepakt. Iets dynamischer zeg maar, dan wat we van hem gewend zijn. En het is ook wel fijn om te zien dat hij zich bij HSV een beetje aan het terugknokken is, zeg maar. Want ik vond vorig jaar wel een beetje triest dat hij bij Osnabrück speelde, eerlijk gezegd.
Ja, dat is natuurlijk. Heeft Barcelona, gewoon de naam Barcelona, strooit dat niet heel veel zand in de ogen? In de zin van hij werd volledig gehaald voor Barcelona B. Dat was duidelijk.
Maar hij heeft er wel veel geld voor betaald ook. Volgens mij rond 5 miljoen of zo.
Ja. Nou ja, dat zou misschien ook een investering kunnen zijn. Maar het ding is natuurlijk dat Osnabrück, dat is een heel behoorlijk niveau. Maar ja, dat is dan een beetje in een treurig gebied. Weet je wel, waar je niet gelijk iets heel sprankelends bij hebt.
Het is onderkant Bundesliga.
Ja, het is toch niet
vorig jaar bijna gedegradeerd.
Ja, maar dat is toch.
Maar Mart, als je eens kijkt van dat wij hem in Nederland bij Groningen een van de grotere talenten van de Eredivisie vonden, dan is het toch logisch dat daar een beetje gek naar gekeken wordt.
Ja, oké, maar dat je dan een jaar ervaring op gaat doen, vind ik op zich niet zo heel gek, toch?
Ik vond het
als,
wel.
Als investering, ik denk dat je de tweede Bundesliga vergelijkbaar is met de Eredivisie, toch? Op veel vlakken.
Boven het gedeelte wel, denk ik.
Ja, maar als je daar dan tegen speelt.
Wat ik daarin zou willen zeggen, van als je een van de grotere talenten bent bij Groningen, zeg maar, en gewoon, hij was toen onbetwist basisspeler, dan ben je volgens mij, zit je ook bij de eerste 18 bij Feyenoord, bij PSV, bij Ajax.
En de vraag,
dat vind ik een heel groot verschil met Osnabrück.
Dat is waar, maar de vraag is dan of je beter de stap kunt zetten naar een topclub en daar een van de 18 zijn. Of dat je sterk houden moet zijn bij een club die tegen degradatie vecht in een super zware competitie.
Ja.
Waar je misschien gewoon veel te goed voor bent, maar waar je wel de ervaring en de persoonlijkheid opbouwt. Ja. Die je verder brengt in je carrière en waar je misschien volgend jaar basisspeler is bij een super vette Bundesliga club.
Ja, dat is zeker.
Wat dat betreft is het heel fijn dat hij nu bij HSV zit en dat hij daar in ieder geval een club waar heel veel druk op zit en waar hij zich voetballend ook nog wel kan ontwikkelen, dat gelukt is.
Ik weet nog dat die heerlijke potjes met Van der Vaart toen uitgezonden werden op ARD, volgens mij.
Ja, het is nu niet op ARD. Het is op Sat 1 en dat heb ik in ieder geval niet. Sat 1, inderdaad. En dat heb ik nu in ieder geval niet in mijn pakket zitten en Viaplay, volgens mij. Dus
irritant.
En je hebt natuurlijk heel veel andere dingen in je pakket zitten waar je ook lekker naar kan kijken vanavond.
Zeker. Ik kan niet, misschien maar niet meteen wat er binnen, maar als je suggesties hebt, laat me weten.
Ik probeer wat
mooie
te ontlokken.
Documentaire.
Ja, natuurdocumentaires.
Ja, ik vind het wel echt irritant, zo'n stream.
Ja?
Ja, met 26 van die Russische.
Maar dat heeft Wouter zo in zijn pakket zitten, dus dat scheelt weer. Veel plezier vanavond.
Ja, trouwens ook 4:30 of niet vergeten.
Ja, ik denk dat de meeste mensen deze podcast luisteren na 4:30. En je kan hem niet terugkijken, de stream van Oranje onder 17, want daar doe je op natuurlijk.
Dus dat is gewoon een beloning voor de mensen die hem vroeg luisteren of kijken.
Ja. Nou, ik zal onze editors aan het werk zetten.
Voor de mensen die laat kijken, hoeveel is het geworden?
Ik denk 3-0 voor Nederland onder 17 tegen Polen onder 17.
Mooi man. Gaan we doen. Dank jullie wel, jongens.
Graag gedaan.
En uiteraard ook alle kijkers, alle luisteraars, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Morgen zijn we er uiteraard weer met een nieuwe FC Afkik Daily. Van het weekend zijn er weer volop ontknopingen, dus er is weer genoeg te bespreken. En morgen zijn we er uiteraard weer. Doei.
Zo, goeiedag.
Jezus.
Te vroeg afgefloten.
Wat dan?
Come on, er is nieuws.
Wat dan?
Onze grote vriend, de scheidsrechter, de koning van de Afrika Cup, gaat naar Qatar.
Yanni Sikazwe.
Jawel.
5 minuten te vroeg afgefloten en dan mag je naar het WK.
Ja, dat vind ik wel een mooie beloning.
Ik vind het heel matig dit.
Dit is, maar je zet jezelf echt voor lul zo. Eerst zet je jezelf als toernooi voor lul dat überhaupt gebeurt. En dat je zo'n man dan ook nog beloont met een verkiezing voor het WK.
Heb jij een idee welke wedstrijd die gaat fluiten, Mart? Heb jij daar een idee bij?
Nou, ik denk dat hij die finale aan zich voorbij moet laten gaan. Maar misschien die wedstrijd om de derde plek, als die er nog is.
Ja, misschien dat een aantal landen hem wel goed kunnen gebruiken.
Ja, nou ja, ik denk dat oproepen, dat corruptie dan wat ver gaat. Maar het is wel in ieder geval super dom en onhandig.
Ja, wel 3 vrouwelijke scheidsrechters ook. Dat vind ik wel heel vet.
Ja, 3 gewoon hoofdscheidsrechters volgens mij. En 3 assistenten scheidsrechters die kant op gaan. Waaronder natuurlijk de meest bekende Stephanie Frappard. Dus dat is, ja, het is eigenlijk wel mooi dat gebeurt. En WK-debuut van Makkely. Wat ik eigenlijk ook wel best wel van. Ik had het idee dat hij al veel langer aan de top stond. Maar dit wordt zijn eerste WK.
Eenzaam aan de top.
Zeker.
Paul van Boekel was VAR. Moet goed komen.
Beetje mindfuck op het WK. Kan nooit ontbreken.
Zeggen, ja. Ik wist dat hij het ging zeggen. Iedereen de hele tijd. Nou ja, nice toch?
Absoluut.
Mooi. Ik ambieer geen carrière als scheidsrechter.
Maar... Fluit jij maar af.
Ja?
Ik zie juist wel, man. Ik zie jou echt als een scheidsrechter met zo'n fout broekje over het veld heen.
Nou.
Ja, man.